al lezen. Daar had ik je vorige keer al voor gewaarschuwd. In de brochure. Hoofdstuk 3. Daar staat: ik wil met u lezen Handelingen 19, vers 21 tot 40. Dat gaan we zo ook doen. Vanavond ga je merken over de koningin van de hemel. Of de koningin des hemels. En daar ga ik nog wat aandacht aan geven in de komende tijd. Zondag zal ik spreken over een hele jonge koning, Asa. En ik zal je dan nog meer vertellen, maar Asa die wordt koning als hij 12 jaar is. En op 2 november zal ik spreken over Josia. En die wordt koning als hij 9 jaar is. En het is een puinhoop in het land dan. Nou, dat hoor je zondag wel. En wat hij daaraan doet. Ja? Dus dan merk je, vanavond gaat het erover. Aanstaande zondag, 2 november gaat het erover. En eind november, de gespreksavond, gaan we daarover uitwisselen. En het liefst persoonlijk. Ja? Vanuit je eigen leven, want iedereen moet daar nog iets aan doen. Ik ook. Helder? Want anders denk je, ik heb het in een boekie. En we hebben vaak de neiging gehad. Ik heb het gelezen, ik zie het bij die en bij die. En bij mezelf zie ik dan niks. Het zou jammer zijn. Ja? Goed. We gaan lezen. Oké. Volksoproer in Efeze staat erboven. Omstreeks die tijd ontstond er een grote opschudding naar aanleiding van de weg. Dat kwam door een zekere Demetrius, een zilversmid, die Artemis-stempeltjes vervaardigde. En zo zijn ambachtslieden een ruim inkomen verschafte. Ja? Iets boven het middeninkomen. Ja? Hij riep hen en de arbeiders die bij de werkzaamheden betrokken waren bijeen en zei tot hen: mannen, jullie weten dat onze welvaart afhankelijk is van dit werk. Maar jullie hebben uiteraard ook gemerkt dat Paulus niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië een grote groep mensen heeft weten te overtuigen van zijn opvatting dat goden die door mensenhanden worden gemaakt geen goden zijn. Daardoor dreigt niet alleen ons beroep in discrediet te raken, maar bestaat ook het gevaar dat die tempel van de grote godin Artemis in aanzien zal dalen en dat zij zelf, die in heel Azië en in de hele wereld wordt vereerd, van haar luister zal worden beroofd. Dankjewel. Bij het horen van deze woorden ontstaken zijn toeschouwers in hevige woede en barsten los in hevig geschreeuw. Groot is de Artemis van Efeze. De hele stad raakte in rep en roer, want ze riepen dat allemaal. Zo fanatiek waren ze. Zo zaten ze aan vast, gebonden door deze grootvorst. De menigte liep de hoop bij het theater en sleurde Gaius en Aristarchus mee, 2 Macedonische reisgenoten van Paulus. Paulus, die was er even niet bij, die wilde zich daar naartoe begeven, staat hier onder de menigte begeven, maar de leerlingen hielden hem ervan. Bovendien stuurden enkele hoge functionarissen, die hem vriendschappelijk gezind waren, een boodschap naar hem met het dringend advies om niet naar het theater te gaan. Daar schreeuwde de menigte inmiddels van alles door elkaar, want er heerste grote verwarring en de meeste mensen wisten niet eens meer waarom ze bijeengekomen waren. Zo gaat het meestal, koningshemelshysterie. En dan zitten ze te vergaderen en dan gaat het allemaal fout en verkeerd en het loopt donker. En dan, ja, waar ging het eigenlijk over? Ja, nou dan weet je het wel, hoe ver je bent. Goed. De Joden duwden Alexander naar voren, die van sommigen uit de menigte tekst en uitleg kreeg. Met een handgebaar gaf hij te kennen dat hij een verdedigingsreden wilde houden voor het volk. Maar toen men merkte dat hij een Jood was, hief de menigte de kreet aan, nou daar komt hij weer, groot is de Artemis van Efeze. Dit geschreeuw hield wel 2 uur aan. Ja, ik zou straks dat mooie theater laten zien. Uiteindelijk bracht de stadssecretaris de menigte tot bedaren. Hij zei: Efeziërs, er is toch geen mens die niet weet dat onze stad de zorg draagt voor de tempel van de grote Artemis. En voor het beeld, luister goed, voor het beeld dat uit de hemel gekomen is. Ja, hij is tactisch. Hè? Hij zegt dat zijn beeld komt uit de hemel, dat is niet met mensenhanden gemaakt. Ik wilde je dat nou wel even vast meepikt. Ja, schrijf ze op terug. Niemand kan dit feit dus ontkennen. Daarom moet u kalm blijven en niet onbezonnen te werk gaan. De mannen die u heen gebracht hebt zijn immers geen tempelschenners en belasteren evenmin onze godin. Mochten Demetrius en zijn ambachtslieden met iemand een geschil hebben, dan bestaan daar rechtszittingen en proconsuls voor. Laten ze dan maar een aanklacht indienen. Als u er buiten nog iets anders is dat u wenst, zal dat op een officiële volksvergadering behandeld moeten worden. Moet wel via de goede lijn lopen dus. We lopen toch al het gevaar dat we nu ter verantwoording worden geroepen voor het oproeren van vandaag, de geschreeuw door elkaar heen. Daar we deze onlusten op geen enkele manier kunnen goed praten. Na deze woorden maakt hij een einde, en dat staat er letterlijk in het Grieks, aan de Ecclesia. Aan de Ecclesia. Komt het woord kerk vandaan. Vergadering vertalen ze. Bijeenkomst vertalen ze hier. Niet helemaal goed, vind ik. Oké. Nou. Het is dus in Efeze. En Efeze, dat vind je tegenwoordig niet meer op de kaart terug. Klinkt raar, hè? Dat heet tegenwoordig anders. Dat heet Selçuk. Ligt in Turkije. En je kan straks, aan het eind kan je wel even kijken in een van de boeken. Als je dan wil weten waar het zit in Turkije, dan ga je daar even kijken. En als je hier naartoe wil, dan neem je een ticket naar Izmir. En dan neem je in de buurt een hotelletje. En dan kan je het leuk bezoeken. Goed. We beginnen bij het begin. In vers 23, omstreeks die tijd ontstaat er grote opschudding naar aanleiding van de weg. Er staat letterlijk, er geschiet omstreeks die tijd een niet geringe opschudding. Dat staat er. En dat is een beetje eufemistisch gezegd. En vandaar dat MWV vertaald heeft, grote opschudding. Want niet geringe, daar bedoelen ze mee dat het de pan uitliep. Ja. Deze ontstaat naar aanleiding van de weg. Dan zou je kunnen denken natuurlijk welke weg. Ja? De weg. Waar komt dat vandaan, de weg? Hij is zelfs gemeente die zo heten. Oké. Jezus die de weg is en ons de weg voorgaat. Ja. Zo noemen ze eigenlijk bijvoorbeeld de leer van de christenen. Ze leren van de mensen van de weg. Zo noemen ze de gemeente. Dat zijn dus de mensen van de gemeente. Dat zijn de mensen van de weg. En mensen van de weg die zijn in beweging. Als je het woord beweging goed neerzet, dan krijg je beweging. Heb je hem? Moet je nog even nadenken. Even scherpen. Beweging. Dat is beweging. Ja? Dus als je de weg gaat, dan ben je in beweging. En roes je niet vast. Dat wil de koning des hemels tot laatst. Maar de Heer wil dat je in beweging blijft. Ook te midden van je situatie. Ook te midden van je moeilijkheden. En dat hoeft niet, er liggen niet allerlei dingen van, moet je dit doen, moet je dat doen. Nee, gewoon met de Heer blijven geloven. Gewoon met hem doorgaan, zo. Nou, zij leren dus deze weg. En niet alleen dat, want dat zou armzalig zijn. Zij vullen hun leven ook in vanuit deze weg. En dat laten ze zien in hoe ze leven. Dat laten ze zien, dat geldt ook voor ons. Hoe ze met elkaar optrekken. Niet elkaar verketterend, niet elkaar op fouten afvangend. Nee, dat zou de koning des hemels graag willen. Ja? Maar dat is niet aan de hand. En wat gebeurt er nou in Efeze? Nou, dat had je al begrepen. Als je de vorige keer er was, of het vorige gelezen hebt. Daar bekeren veel mensen zich tot Jezus. Ja? Heel veel mensen. En wat doen die mensen die zich tot Jezus bekeren in Efeze? Wat denk je? Dan gaat er wat veranderen in hun dagelijks leven. Want zij willen leven naar het beeld van God. En niet naar het beeld van Artemis. Dus ze gaan niet meer naar het beeld van Artemis. En een beeld van God is er niet. Op aarde. Ja? Goed. Ze gaan dus niet meer naar de tempel van Artemis. Die tempel van Artemis, die is er nog. Ik wil hem ook even laten zien op de piemer. Hij komt dan ook nog een keer terug. De tempel van Artemis, die is er nog. Thanks. Maar dan denk je misschien dat dat er is. Nou, zo hebben ze natuurlijk even nagemaakt. Om te laten zien, zo heeft hij eruit gezien. Kijk, ik heb hier een leuk boek gekocht hoe hij daar was. En hier zie je hoe hij eruit ziet. En als je nou dit op hebt.
één Abraham-Obis. Eén Assyria-Obis. Ik stuur hem even door. Dan mag hij dat gewoon even bekijken. En dan kan je als je oplicht, dan zie je hoe het er nu uitziet. Yes? Dan mag hij door naar de ruimte. Ja, is goed.
Nou. Dus wat doen ze? Ze geven hun geld ook niet meer aan die tempel van Artemis. Nee. Ze geven geen geld meer voor deze afgodstempel. En amuletten of Artemisbeeldjes. Ja, voordien was dat aardig in trek. Leek de katholieke kerk wel. Oh, sorry. Die kopen ze niet meer. Ja? Die hangen ze niet langer om hun hals. Die hadden ze ook om hun hals hangen. Zo'n beeldje als amulet. Heel kleintje. Ja? Want dat doe je als christen toch niet meer? Ja, ik vraag maar. Wat hang jij om je hals? Ja. Wat zet jij in je huis neer aan voorwerpen? Nou, we zijn niet zo dom, denk ik, dat we een of ander Boeddha-beeld, dat is ook al een tijd in geweest, een of ander Boeddha-beeld in de tuin zetten. Of voor de deur. Dat zullen we niet doen. Ja, maar wie weet wat voor beelden jij neerzet. Goed om erover te denken. En wat voor beelden heb je in je denken? Die niet bij het beeld van God horen. Ja? Je kan zo een beeld hebben van je broeder of zuster. Wat niet bij het beeld hoort wat God van hem heeft. Zo kan je nog doorgaan. En zo invullen. Kan je een lijstje van maken. Daar heb je huiswerk aan voor jezelf. Ik wel althans. Ja? Dus wat zet jij in je huis neer aan voorwerpen? Wat draag jij uit en waarvoor leef jij? En stel je voor dat je al die voorwerpen in je huis hebt en je kan er niet één kwijt en je moet niet denken dat ze morgen weg zijn. Waar leef je voor? Ik vraag maar even. Voor de praktijken van de koning van de hemel, vraagteken, dat je je uitslooft voor hem in je dagelijks bestaan. Ik denk, allemaal moeten we nog helemaal loskomen van deze afgoderij. Verder loskomen, zo je wil. Nog verder loskomen van deze overheerser. Die probeert om je in aardse dingen vast te zetten. En als de aardse dingen dan wegvallen. Ja, wat hou je dan over? Nee, dan heb ik niks meer. Oh, nou, ik dacht dat we dat geloof niet hadden. Ja? Die weg gaan we toch niet? Het is altijd goed om daar kritisch niet tegen een ander over te praten, maar dat ik het tegen mezelf zeg. En niet alleen zeggen, dan zeg ja, maar ik zit in het volle evangelie, dat gaat goed. Maar er ook mee naar binnen durf te gaan. Zonder dat ik me aangeklaagd voel, maar wel dat ik wat wil veranderen. Goed. Dus een opschudding, een niet geringe, aangaande de weg, vers 23. Vers 24. Dat komt door een zekere Demetrius, een zilversmid, die Artemis-tempeltjes vervaardigt. En zo zijn ambachtslieden een ruim inkomen verschaft. Demetrius, hij vertegenwoordigt de zilversmeden. En deze zilversmeden smeden kleine Artemis-tempels. Dus je zou kunnen zeggen miniatuur. Je kan in een mooie auto rijden, je kan ook een miniatuurtje ervan hebben. Ja. De kleinste daarvan, die kun je als amulet om je hals hangen. En het gebeurde ook. Ja, een soort beveiliging, weet je wel. In de katholieke kerk hebben ze dat ook. Dat weet ik nog wel, uit mijn jong tijd. Hè, dat moest je dan om je hals hangen. Want dan ben je beschermd door de Heer. Ik weet niet waar het vandaan komt. Nou, ik denk dat ik het wel weet. En als je een beetje scherp meedenkt, kun je het ook wel invullen. Ja? Het is in ieder geval niet heilig, maar wel occult. En er zit de koning van de hemel achter, die zo hele volken, hele families gebonden wil houden. Goed, ik zei de kleinste kun je om je hals hangen als amulet en de wat grotere, ja, waar zet je die neer? Eén keer raden, in de kamer, ja, misschien wel op de schoorsteen, misschien wel met een lichtje erin. Kijk nou eens wat gezellig dat het is, hé, wat leuk. Ja, misschien heb je wel wat anders, maar ik geef dat maar even aan. En zo verbinden mensen zich dus met Artemis, de godin van de vruchtbaarheid. En snap, dit bewerkt de koningin van de hemel. Dat is een hele grote vorst in de hemel. die iedereen van het woord en van Jezus en van de gemeente weg wil houden. Of er in wil laten zitten als ze maar niks doen. Als ze maar vastroesten. Prima. Kun je ook in het volle evangelie vastroesten. Ja. Die grootvorst, die bindt mensen, of die bindt jou, occult aan dingen die je niet kan missen. Hij bindt jou aan gebeurtenissen die voor jou belangrijk zijn. Dit is de mooiste dag van mijn leven. Wat is het mooiste in je leven? Nee, je moet niet denken, ik moet goede antwoord geven. Het is een hartsvraag voor jezelf om daarmee bezig te zijn. Zonder dat je denkt, oh, dan moet ik zeggen, ja, Jezus natuurlijk. He? Zoals vroeger bij een bepaalde catechese methode. Mensen altijd dachten, het werd altijd ingevuld naar Jezus toe. Ik weet dat in de katholieke kerk, want ik ken die methode. En vroeg degene die het verhaal deed, die vroeg op een gegeven moment, Jantje zat te slapen. En die zegt, Jantje, wat hing er dan in de boom? Dat zal Jezus wel geweest zijn, zei hij toen. Ja. Zo werkt dat soms. Nou, goed. In ieder geval, die koning des hemels, die werkt dus met schabloons, die werkt met Jezus desnoods. Hè? Als je maar niet verder komt in je leven. Als je zegt, Jezus is goed voor mij, en je merkt er helemaal geen moer van, dan is het goed mis. Hè? Dan mag je dieper gaan voor je eigen leven. Nou, dat is de strijd die ik en jij, die wij dus te voeren hebben. Want de koning des hemels, die zei al, die bindje, die werkt door in geslachtmachten, in families. Wat kunnen we als familie toch goed hebben met elkaar, enzovoort. Ja. Die zet je aan om je leven in ieder geval niet te veranderen. Niet te veranderen naar Gods beeld. Die miniatuurtempels, dat is ook interessant. Want er zijn ze natuurlijk, nou, ze dachten, kunnen die miniatuurtempels niet terugvinden. Die hebben ze nooit teruggevonden. Ja. Er is ook een reden voor, weet je waarom? Dat ze die niet teruggevonden hebben. Het was hout. Je leest het ook in een van de profeten, meen ik. Hoe die godenbeelden eruit zijn. Het was hout en daar zat het zilver omheen gesmeed. Dus wat er gebeurde, hè, dat hout, dat weet iedereen, dat verrot, dat vergaat. En wat deden ze dan met die zilver? Dat gingen ze erom smeden. Dus ze hebben hier niks van teruggevonden. Dus dat is ook vrij logisch. Ja? Wel zijn er beeldjes van Artemis teruggevonden. Ik geloof dat er één.
Kijk, ik heb hier een groot beeld, daar zit een klein beeld. Het zijn heel aparte beelden hoor. Dit is in het groot dan, maar je hebt ze net zo goed in het klein. Je ziet dat dat erg de vruchtbaarheid uitbeeldt. Ik zal er verder niets bij zeggen. Dit is duidelijk een nadruk op vruchtbaarheid. En die kan je allemaal krijgen. Maar ook door het leven worden. Dan krijg je een beetje. Een beetje de indruk, snap je? Als ik het over zo'n beeld heb, dan denk je, nou ja, dat zal wel.
Ik heb wel eens een Maria-beeld gezien en dan zal wel zoiets zijn. Het is duidelijk iets anders. Maar het heeft allebei te maken, luister goed, met de koning van de hemel. Ja? Zowel Maria als deze. Goed. De zilversmeden, onder leiding van Demetrius, die zitten niet bij de middeninkomens, waar tegenwoordig zoveel over te doen is. Die zitten daarboven. Ja? Ze verdienen er super aan. Weet je trouwens wat Artemis betekent? Nou, dat wil ook wat zeggen. Dat betekent veilig en geborgen. En wie wil er nou niet veilig en geborgen zijn? Daar ligt dus de duivel op te roeren en de koning des hemels op te roeren. Ja? Waar kan jij veilig en geborgen zijn? Dat is een mooie vraag. En ik vul hem nog even niet in. Ja? Veilig en geborgen. Wie wil dat niet? Nou, goed. En dan zien we dat deze Demetrius, vers 25, hij, Demetrius, roept hen en de arbeiders die bij de werkzaamheden betrokken zijn, bijeen. En zegt tegen hen, mannen, kijk nou wat. Ik wil even dat ding goed hebben. Dat zit me niet. Je hebt er vast wel verstand van, Frank. Geweldig.
Deze?
Ja, dankjewel. Hartstikke goed. Mooi. geef me over. Vers 25, daar zijn we allemaal weer even bij. Hij, Demetrius, roept hen en de arbeiders die bij de werkzaamheden betrokken zijn bijeen en zegt tegen hen: mannen, jullie weten dat onze welvaart afhankelijk is van dit werk. Ja, dat zegt hij. Mannen, jullie weten dat onze welvaart afhankelijk is van dit werk. En waar gaat het deze mensen dus om? Om de welvaart. Ja? Waar gaat het ons vaak om? Ja. Dus snap je, het ligt allemaal zo vlak tegen elkaar aan. Hè? Als je het gewoon in deze tijd ook zet. Oh, mag ik dan niet? Nee, heb ik het niet over. Ik heb over wat de echte welvaart is. Ja? En daar kan je ook wel over nadenken dan. Goed. Hij roept hen dus bijeen, samen met alle die bij deze handel, zo staat het er, werkzaamheden, er staat gewoon handel, die bij deze handel betrokken zijn. En dat vind ik wel mooi vertaald. Dus dat niet werkzaamheden, nee, het is een handel is het. Zo. En hij zegt, en hier begint dus weer een toespraak, maar nu van Demetrius. Uit deze handel, dat zegt hij letterlijk, komt onze welvaart. Als deze handel afneemt, dan valt ons, dan valt jou, dan valt mijn inkomen weg. En wat moeten we dan nog? Ja, nou, professor economie erbij in die tijd. Nee, zo gaat het niet, want het wordt een oproer, hè? Dat zie je. Want wie zich bekeert, die breekt met deze afgodsverering. Die breekt met tempels van andere goden, ook in deze tijd. Ja, die kunnen ze misschien wel invullen, geestelijk. Die breekt met het tempel, oftewel de behuizing van Artemis. Die doet alles weg uit zijn leven wat hiermee nog te maken heeft. Dan koop je ook geen beeld meer. Een beeld van Artemis of van Maria, ja? Of een beeld van een dierbaar familielid, dat moet je toch niet willen? Ja, het is verdenken vandaag. Ja, maar ik wil hem scherp neerzetten. Dat je gewoon goed voor jezelf kan denken. Ja? Dus niet denken, oh die heeft... Nee, gewoon, het gaat voor mijzelf erom en voor jouzelf erom vanavond. Zo zit het. Nou, en dan zie je, als je goed meekijkt, gewoon in dit vers, in dat hele eenvoudige vers, dan zie je wat Demetrius doet. Hij verbindt broodwinning, welvaart en geloof, dat verbindt hij met elkaar. Wordt wel eens meer gedaan. Er is een Amerikaanse dominee, die is er net vorige maand van teruggekomen. Die heeft het herroepen, de welvaartsevangelie, ja? Als je maar aansluit, dan ga je, dat ken je toch wel? En ze rijden in onze gemeente, zeggen ze dan, hebben ze allemaal grote auto's. Ja, het is toch te gek voor woorden, joh. Ja, ik moet erom lachen. Ja? En ze wonen allemaal, even verder gaan, in grote huizen. Ze worden steeds groter. Dan heb je het evangelie op aarde. Heb je door? Dan werkt het op aarde uit. Die hadden we toch niet? Nee. Ik dacht van niet. Ja? Dus het is goed om dat voor ogen te zien. Dat je denkt, verbind ik broodwinning, wat er binnenkomt, en mijn welvaart, en als ik nou een beetje geloof en een beetje bid, dan loopt dat wel in mijn leven. Nou, dan loopt het niet. Zo werkt het dus niet. Het is typisch weer zo'n werking, en daarom stond ik er even scherp bij stil, van de koningin van de hemel. En dit moet je dus niet willen in je leven, als je Jezus volgt. Dus je kan ook zeggen, Heer, laat het me zien, als er daar nog dingen van zijn, van deze werking. En dan kom je het wel tegen. Ja, je kan er ook overheen leven. Dat gebeurt ook in het volle evangelie. Ben ik zelf bij mezelf ook al tegen. Ja? Als Jezus volgt, dan wil je alleen maar ontvankelijk zijn voor Gods koninkrijk. En dat is nog een hele toer om dat altijd vast te houden. Daar gaan we wel mee door. Ook als het wel eens ernaast zit. Ja? Dan kom je verder. Dan ga je Gods woord in je hart aanvaarden. Dan wordt het geplant in je hart. Werkt het leven uit in je bestaan. Dan neem je Gods gedachte ter harte. En als je dat niet doet, luister goed, dan werkt de koning van de hemel in je leven. Als je denkt, ja, Ja, ik bid een beetje. En ik lees soms, maar het zegt me niks. Alle alarmbellen laten rinkelen. Daar zit die grootverzachter die niet wil dat jij vrucht draagt. Die niet wil dat jij het leven van God verder in je krijgt. Zo werkt het. Ja? En dat is de onderliggende gebeuren bij wat er hier op aarde in het zichtbare je ziet gebeuren. Ja? Goed. Dus, dan gaat hij verder, deze Demetrius, want die is aan de andere kant bezig, dat begrijp je. Die is proberen om, die verbindt al die dingen met elkaar en die zegt, en nou moeten we er tegenaan en we nemen het niet en we gaan er opmeppen, zoiets. Ja. He, want het is ons brood en ze komen aan mijn baan en ze komen aan mijn, zoiets is het. Nou, hoef je maar even iets te hebben en je loopt zo met een hersie buiten. Ja, goed. Vers 26. Maar jullie hebben uiteraard ook gemerkt dat, en dan vertalen ze deze niet, maar er staat deze Paulus, Houtos, Paulus, dat staat er. Deze Paulus, niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië, een grote groep mensen heeft weten te overtuigen van zijn opvatting dat goden die door mensenhanden worden gemaakt, geen goden zijn. Ja. Demetrius is begonnen met wat er allemaal aan de hand is volgens mij. Hij heeft zijn broodwinning, geloof, met elkaar verbonden. En dan gaat hij beschuldigen. Deze Paulus. Klinkt een beetje minachtend, vind ik. Ja? En dan moet je goed weten wie, net als Paulus, radicaal voor Jezus leeft. Wie van hem getuigt, je kan ook zeggen als je van hem getuigt. Als hij daarbij alles van de koningin van de hemel ontmaskert in je leven, dan heb je het niet gemakkelijk in de religieuze wereld. En ik weet waarover ik spreek. Ja? Dan heb je het niet gemakkelijk. Demetrius, hij merkt door alles heen hoe snel Gods woord vrucht draagt. Dat zegt hij niet, maar dat is natuurlijk het andere wat je ziet als hij zo tekeer gaat. Paulus overtuigt, en dat zegt Demetrius in Efeze, een grote groep mensen. En die keren zich af, dat hebben we al gezien, van de koning van de hemel. Met al zijn trammeland en ellende. Ja. In heel Azië, dat staat hier ook, overtuigt Paulus een grote groep mensen. En hij overtuigt ze niet alleen van de koning des hemels, want hij overtuigt ze van wat er allemaal boven uitgaat. En dan begint hij uiteraard bij Jezus Christus. Bij zijn woord, bij zijn volbracht werk, bij het werk wat hij nu in jou en mij verder ten uitvoer wil brengen, verder wil voleindigen. Nou, hij overtuigt dus mensen van Jezus Christus. Hij overtuigt mensen van wat Jezus in je leven doet, ook vandaag, wat er ook op afkomt. Laat die koning des hemels daar niet op kunnen gaan zitten, met zwarigheden. Met, ja, en ik heb dit al meegemaakt, als er een morgen dat nog komt, en over 2 weken, ja, je loopt automatisch vast zo, toch? En het klinkt hard, maar het woord van de Heer is soms hard. En de Heer zegt, ik wil je helpen toch? Je moet je niet door je koning des hemels laten mollen, kom, ik wil je helpen. Ik neem serieus je hele situatie, en ik wil je bijstaan, en ik wil dat je het merkt, dat je het voelt. Want ik draag je er doorheen. Want ik geloof er nog in voor je leven. Zo. Dat vind ik mooi van de Heer. En misschien heb je wel eens zoiets gehoord. Of iets wat erop lijkt. Of je hebt het gevoeld. Nou, dat is toch prachtig. Ja. Daar doe je dat toch voor. En van de koning des hemels krijg je alleen maar grote glimmerverhalen. Ja. Via het volle evangelie. En het is ook al 50 jaar lang aan de gang. Goed. Doe die maar opzij. En leg die maar af. Want daar hebben we niks aan. Paulus die zorgt ervoor dus dat mensen zich in hun leven afkeren van andere goden. Hij zegt, met mensenhanden gemaakte goden zijn geen goden. Ja? En dan doelt hij op de beeldjes van de Artemis-tempel. Hij heeft het daar al eerder over gehad, weet je het nog? Waar dat was? Hij heeft een hele reden gehouden ergens, die heeft hij afgebroken. Ik heb nog gezegd, dat is de onvoltooide, de onvolendete. Ja? Ja. In Athene, op de Areopagus. En dat kun je thuis naslaan in Handelingen 17, vers 24 en 25. Wie heeft daar nog meer over gesproken? Ik vind het wel leuk om het even binnen Handelingen blijven, iets meer naar voren. Iemand die ze ook gemold hebben en gedood hebben, gestenigd. Stefanus, ja, was Paulus bij trouwens. Ja. Stefanus, die spreekt hier ook al over. En als je het na wil zoeken thuis, Handelingen 7, vers 48. Ja? Dan zie je een beetje die lijn. Dat ze dat zeggen. Als je denkt dat je een menselijke God hebt, of dat je menselijk maakt, dan is het de God die jij gemaakt hebt met jouw mensenhanden, met jouw menselijk denken. Maar dat is niet de God, die levende God. En bij dat eerste, daar zit de Koning des Hemels achter. En die is nog steeds actief. In kerken en in kringen. En als je niet uitkijkt, in je eigen leven. Goed. Dus. Vers 27. Hij gaat dus door met zijn reden. Hij is aan het spreken. Ja. En hij zegt nu, daardoor dreigt niet alleen ons beroep in discrediet te raken, maar bestaat ook het gevaar dat de tempel van de grote godin Artemis in aanzien zal dalen. En dat zij zelf, die in heel Azië en in de hele bewoonde wereld staat er letterlijk, wordt vereerd, van haar luister zal worden beroofd. Dus, Demetrius wijst op twee gevolgen als dit zo doorgaat. En het ene gevolg is een economisch gevolg. Dat heb je gehoord, hè? En het tweede is een godsdienstig gevolg. De Artemis-tempel is in de oudheid een van de zeven wereldwonderen. Een van de drukste bedevaartsoorden toen der tijd. Het trekt mensen omdat ze in hun hart de koningin van de hemel aanbidden. Bewust of onbewust, ja? Want die geeft zich allerlei namen. Toch? Hij zegt ook nog gerust tegen jou, ik ben Jezus. Ja, toch? Denk je toch niet dat hij komt, hallo, goedendag, ik ben de koning des hemels, ik wou eens even met je praten. Ja, dat even tot je door laat dringen. Hoe hij zich verdekt opstelt en allerlei namen heeft in allerlei landen en in allerlei geloven. Ze verbinden dus hun hart met de koning van de hemel en dan moet je nodig overal heen, dat heb je tegenwoordig ook. Je moet daarheen en je moet daarheen en je moet eens naar die plaats gaan. En daar hebben we iemand, dat is een genezer, die kan het goed. Ik weet niet wat dat voor God, nou ik weet het wel. Ja? En je snapt het een beetje als je meedenkt vanavond. Dan denk je, heb dat soms ook met die Artemis te maken? Worden er soms ook weer tempeltjes opgericht? Ja? Tempeltjes voor bepaalde mensen. Ja? Doe het niet. Ga geen mensen vereren, aanbidden, blijf God vereren. Nou, in die tempel, waar hij het over heeft, daar staat het grote beeld wat je net gezien hebt van Artemis. En het gaat dus om de heerlijkheid van die tempel. De tempel van de grote godin Artemis, die we net gezien hebben. En in heel Azië en in heel de bewoonde wereld vereren ze Artemis. En dat moet zo blijven. Dat gaan we niet veranderen. Ja? Demetrius. Ja? Demetrius ziet het gevaar van Paulus' prediking. Die ziet het gevaar. Die denkt, het gaat verloederen hier. Er komt niemand meer. En onze baan. Kunnen het op onze buik schrijven allemaal. Demetrius ziet het gevaar. En denkt, mensen zullen niet meer in Artemis geloven. De koning des hemels, hij zegt het met andere woorden natuurlijk, zal in aanzien dalen. De verering van deze koningin loopt gevaar. Als mensen zo radicaal voor Jezus kiezen, dan gaat hun leven veranderen. Veranderen naar het beeld van God. Dan zijn er, let even goed op, eer, geld, baan, voortaan minder belangrijk. Ja, ik zeg het maar even. Minder belangrijk dan het volgen van Jezus. En je ziet hoe daar altijd weer een tweespalt tussen komt. door die koning van de hemel. Die je vastpint op eer, vastpint op geld, vastpint op mijn baan, anders red ik het niet. En als ik dit niet zo doe, en, ja, dan blijft er weinig tijd over om Jezus te volgen. Maar voor wie Jezus echt radicaal wil volgen, zijn deze dingen dus minder belangrijk. En dan kan hij jouw leven ook leiden. Dan denk je, Heer, wat wilt u nou in mijn leven verder? Vraag je dat wel eens af. Ja, ik ook. Ik ben niet zo jong meer, maar. En misschien denk je, ik ben oud. Moet ik dat me dat nog afvragen? Ja, ga je dan vast zitten roesten? Nee, toch? Dus vraag je dat af, Heer. Wat kan ik nog doen, nu in de gemeente? Wat kan ik inzetten? Hoe kan ik voor u verder leven? En de kern, hoe kan ik verder veranderen naar uw beeld en nog meer afleggen dus van alles wat er tegen zit en tegengaat? Ja? Als je echt voor Jezus leeft, dan wedersta je de koning van de hemel, die niet wil dat je verandert naar Gods beeld. Maar jij, en ik denk dat ik voor jezelf praat, en anders kom je zo meteen maar, jij wil dat wel. En dan gaat het niet allereerst om, dat is ook zo'n leuke binnen het volle evangelie, het gaat niet allereerst om een goed mens te worden. Schrik niet, val niet van je stoel af. Het gaat er niet allereerst om een goed mens te worden. Het gaat er allereerst om God te dienen. Als je dat nou eens naast elkaar zet, en daar eens lekker over nadenkt, dan heb je een hele omslag. Ja? Dan mag je zelfs fouten maken. Vind je die prachtig? Ja? Nee, ik zeg niet dat je een slecht mens gaat worden. Want als je God gaat dienen, dan ga je een goed mens worden. Dan komt dat goede tevoorschijn. He, maar sommigen slaan dat God dienen dan even over. En dan krijg je in gemeenten krijg je problemen, moeilijkheden. En dan de een is, die pikt het niet. En de volgende die pikt het niet. En wat denkt die oudste wel? Die voorganger? Gehoord? Ook pas nog. Ja. En dan denk ik, dat is mijn enige bede, Heer, dat ze doorkrijgen. Als ze in de gaten hebben hoe de duivel, zeg ik het maar even algemeen weer, de duivel altijd in de war wil schoppen. Altijd chaotisch wil maken. Zodat je op de duur niet meer weet, deze mensen straks ook niet, waar het over gaat. Ja. Goed. Vers 28. Hij is klaar met zijn toespraak. En dan komt hij. Bij het horen van deze woorden ontsteken zijn toehoorders in hevige hoede en barsten los in geschreeuw. Groot is de Artemis van Efeze. Ja, zo. Daar kom je niet aan, aan onze kerk. Denk erom. Zo. Dus nu, dat hoor je, hè? Als ik je mee kan nemen in de tekst, dan hoor je dat nu die grootvorst losgaat. In mensen. In mensen, want je mag je oude manier van leven niet loslaten. Je mag je leven niet veranderen. Want anders verlies jij status. Dan kom je niet meer zo in aanzien. Je kunt in het aardse toch niet met minder doen. We moeten toch elk jaar zoveel. Welke vakbeweging was het ook alweer? 5% meer? Wanneer is dat begonnen? Wat is dat voor iets? Nee, ik zeg niet dat ik de oplossing heb. Maar ik signaleer alleen maar hoe die dingen losgaan. En hoe dat volgens mij met de Heer zegt, ah, je kan voor mij alles krijgen. Ja? En dan zeg je, Heer, maar ik wil u alles geven. Nou, dan zit je op het goede lijntje. Ja, maar je duvelt er zo soms af. Tenminste, ik heb het over mezelf, hè. Ja. En goed in de gaten houden. Ja? Je kunt in het aardse dan niet met minder toe. Daar ga je op betrappen dan. Je leeft voor je broodwinning. Je wilt er vooral bij horen. En daarom doe je zo'n pliesgedrag. Ik moet wel aardig blijven tegen die. Ik mag niet zeggen, ja, maar dat gaan we niet doen. Nee, dan moet ik weer helemaal omzeggen. Ik weet hoe dat in mijn leven gewerkt heeft. En soms nog wel eens werkt. Ja? Nou, jullie hebben daar misschien geen last van. Maar dan hoef je dat in ieder geval niet af te strepen. Ja, goed. Dus. De gevolgen daarvan. Van al die dingen. Je staat dat je zo bezig bent. Stel. Of dat je een beetje zo bezig bent. Stel. Gevolgen. Weinig of geen gebedsleven. Ja. Bidje. Bidje s'avonds voor je kinderen. Voor je kleinkinderen. Ik vraag maar even. Ja, gewoon om even een paar schablonen te gebruiken. Ja? Maar daarbinnen heb je wel je eigen gebedsleven, neem ik aan. Ja, toch? En als dat niet. Hé, ik zie sommige kijken. voel je nou niet overvallen, maar krijg dan in de gaten die koning van de hemel, die remt dat bij mij. Ja? Kan je allemaal tegenkomen, soms. Soms even langer. Hè? Hè? En dan gebeurt er wat met je kinderen. En dan zegt de andere, joh, dan moet je vanavond dan maar voor bidden. En dan zitten ze te kijken, bidden. Oh ja, dat kunnen we ook doen. Ja. Ik geef even aan, hè. En niet hoe de mensen zijn, dat bedoel ik niet. Maar hoe die koning van de hemel wil werken. Dat wil ik ontmaskeren. En niet van of je veel of nog veel meer bent. Zo bedoel ik het niet. Ja, heb je hem? Voor jezelf? Goed. Oké, nou. Dan het andere gevolg. Met Gods woord doe je weinig in je leven. De preek van zondag. Ach, volgende week. Zondag hebben we weer een preek. En die van 2, 3 weken geleden. En die van de week tevoren. Hè, waar ging die ook alweer over? Ja? Heb je nog iets van David en Saul in je hoofd? Ik vraag me. Van Deuteronomium 32. Oh, ging het daarover? Ja. We komen het allemaal tegen, hoor, voor de helderheid. Dus dat je niet denkt, zit er één, ik word hier overvallen. Want ik, zo is het niet. Ik kom er allemaal tegen dat ik wel eens denk, waar ging dat nou? Waar heb ik toen over gesproken? Kom ik ook tegen. En het betekent niet dat je alles schematisch in je hoofd moet hebben. Maar wel, ik wil nog meer van de Heer in mijn hart. En ik denk, jij ook. Ja? Zal ik nog eens wat zeggen, vervolgen? Oh, dit wordt een hele gevaarlijke. Samenkomsten worden makkelijk verzuimd. Ik zeg verder niks. Dat is er ook één. Ja. Dat is er ook één. Hoe belangrijk is het nog om samen te komen? En nee, nou niet hebben over wie de zondag niet was. Het gaat over jezelf. Ja? Anders dan, zie je, hoe gauw je hem anders interpreteert? Ja, zondag was het ook veel leeg. Die heb ik niet. Nee, het gaat om mezelf. Het gaat om jouzelf. Dan hou je hem in de goede richting. Helder? Goed. Het zal duidelijk zijn, maar ik zeg het toch, zo blokkeert deze grootvorst dus vruchtdragen in levens van mensen. En nu terug naar de tekst. En heb ik die misschien? Vers 28. Ja? Geweldig. Ik had op laatst nog even gekeken. Ja, prachtig. Dank je, Frank. Letterlijk staat er dan, gehoord hebbend nu en vol van toorn, schreven zij deze woorden, groot is de Artemis der Efeziërs. Je ziet dat het NBV het heel mooi leuk vertaald heeft, maar weet je met een andere slag. Dit staat er letterlijk. Ze horen het, raken vol van toorn en schreven deze woorden, groot is de Artemis der Efeziërs. En je weet in vers 34... Dan gaan ze nog eens 2 uur dunnetjes over doen. Ja. Dus wat merk je hier in deze beweging? En dat kan je soms ook bij jezelf merken. Je moet afblijven van onze God. Als je maar afblijft van mijn vrijheid en van mijn welvaart en van mijn geld. Wat tiende? We doen zelf toch wat we willen. Nee, zo zeggen. We zijn zelf toch vrij om te doen wat we willen. Zoiets. Dat is veel leuker. Het is een beweging, hè? En je ziet die beweging ook hier. Groot is de Artemis der Efeziërs. Hier houden we ons aan. Niemand haalt ons hier vanaf. En ze zijn razend op Paulus. Razend op iedereen die Artemis niet aanbidt. En dan gaat het verder. In vers 29. De hele stad raakt in rep en roer. De menigte loopt de hoop bij het theater en sleurt Gaius en Aristarchus mee. 2 Macedonische reisgenoten van Paulus. Dus de hele stad raakt in rep en roer. Er staat letterlijk, raakt in verwarring. Ja? Dus dat hoort ook. Ook weer zo'n werking van deze grootvorst. Ja? Dus ik kan ze erbij noteren in het boekje. Ja, want dat heb je ook door. Dat ik nieuwe werkingen aanvoer. Ze stormen eendrachtig, staat daar. Eendrachtig stormen zij naar het theater. Dat staat er letterlijk. En dat theater gaan we even bekijken. Daar hebben we een paar mooie beelden van. Dat staat ook in de boeken. Mag je straks naar kijken. Maar ik denk, zo is het wel leuk om even te kijken. Er komen zo 2 hele mooie van het theater. Ja, Kees. Dit is het. Dit is er nog steeds, hè? Jannie en ik zijn er geweest. En de mensen waren aan het zingen, geloof ik. Het volgende Nederlandse volkslied. Volgen helemaal niet staan daar. Nou zie je weer hoe dat allemaal werkt, hè? Ja, ik wil dat niet allemaal met elkaar aanlijnen, maar je snapt het wel. Hè? Ineens voor de vorst en voor de koning en gaan ze daar staan zingen. Ja, ben ik van Duitse bloed en zo. Ik had er een filmpje van gemaakt en ik hoor me zeggen, nou, dat hoort hier niet zo thuis. Goed, daar zijn de kleedkamers, hè? Dat zie je. Dat weet je, hè? En de gebouwtjes erachter en hier voeren ze het dan op in het theater. En dat hele theater, ik geloof dat er 20.000 mensen in kunnen nog steeds, dat loopt vol. We hebben er nog één van, hè? Ja. Oh ja, hier zit ze mee, mooi. En je ziet daar die kreetenweg daar. Daar lopen ze dus helemaal vanaf, daar naartoe. Dus ze komen daar aan, rennen, en theater, en daar zullen ze het theater gaan spelen. Goed. Dus. Ik zei, eendrachtig stormen ze naar dat theater. En eendrachtig richten ze zich tegen deze beweging. En dan komt hij. Paulus zelf is er niet. Dat kan je ook uit de tekst wel halen. En daarom sleuren ze Gaius en Aristarchus mee. Dat zijn Macedonische reisgenoten van Paulus. Van Gaius is niets bekend overigens. Aristarchus komen we tegen. Die komt uit Thessalonica. En als je denkt, waar vind ik dat? Voor de liefhebbers. Colossenzen 4 vers 10. Daar vind je hem. En in de briefkaartje aan Philemon zeg ik altijd. Vers 24. Philemon 24. En Colossenzen 4 vers 10. En dan gaat het hele gebeuren verder. Bovendien sturen enkele hoge functionarissen die hem vriendelijk gezind zijn een boodschap naar hem met het dringende advies om niet naar het theater te gaan. Daar schreeuwt de menigte inmiddels van alles door elkaar, want er heerst grote verwarring en de meeste mensen weten niet eens meer waarom ze bijeen gekomen zijn. Het is toch wat. Dan zie je die beweging, hè? Ik hoop dat je daar iets mee kan doen, dat je daar iets mee ziet. Ja, zo gaat het dan. De verwarring is compleet. Ja, waar ging het ook alweer over? We hebben ooit eens een keer, het verre verleden, in een niet zo'n goede tijd, hebben we wel eens een vergadering gehad in de Oudste Raad, heel lang geleden dus. Die was denk ik in 1998. En toen wisten de mensen niet meer waarover het ging. Ik wist het nog. Hier ging het over. Dan zie je, het gaat niet om de mensen hoor, nogmaals. Maar het gaat hoe die werkingen kunnen werken. En dat het goed is dat je dan elkaar er bovenuit haalt. Door helder te zijn. Duidelijk te zijn en niet mee te gaan in de chaos. Zo. Nou. Dus. Paulus die wil er naartoe. Dat zien we in vers 30. Zijn twee helpers zijn in gevaar. Dat is duidelijk. Dat kan wel met de dood bekopen moeten worden. Zo'n hysterische menigte. Ja? Maar als Paulus gaat, dan kan dat zijn eigen dood betekenen. En hij heeft dus, let goed op, hij heeft niet gezegd, we gaan nu even kort bidden. En de Heer is met ons. En er gebeurt ons niks. Nee. Die leerlingen zei al, we gaan niet bidden. Je gaat er niet heen. Ja, snap je, hier zitten verschillen in, hè? Hier zitten nuances in. Hè? Dat je hebt neiging te denken, we bidden en dat gaat goed. In het volle evangelie tenslotte. Ze hebben het geleerd. Ja, maar het hoeft niet. Zie je bij Paulus. Nee jongen, we gaan niet bidden. En dan houden de leerlingen me tegen. En dat vind ik mooi. Die houden me gewoon tegen. En Paulus heeft dan, dat staat letterlijk, hij heeft Asiarchen als vrienden. En Asiarchen, dat zijn de Arche, dat is een overste van Azië. Dus oversten van Azië. En dat zijn dus mensen in Azië. En vandaar dat de MBV over het hoge ambt heeft, die een hoog ambt bekleden. En ook zij sporen Paulus aan, jongen, niet naar dat theater gaan. Nee. Nou, dan gaan we verder in vers 32. vers 32, daar komt hij. Daar, Cero, die hadden we al gelezen. Ja. Dus daar zie je weer zo'n werking van de koning van de hemel. Koningin van de hemel. Discussiëren. Praten. Door elkaar schreeuwen. Voor zich uitschreeuwen. Lijkt wel bij deze tijd horen, joh. Ja? Mag ik dan niet discussiëren? Mag ik? Tuurlijk. Maar als dat het wordt. Ja? Discussiëren om te discussiëren. Ja? Het wordt in ieder geval chaotisch. Het wordt verwarrend. Dat lezen we. En op het laatst weet niemand meer waar het over gaat. En dan zie je hoe onder die koning van de hemel de geest van hysterie dus ook heel duidelijk werkt. Ja? Die zet dat nog meer aan. En dan weet je niet meer, ja, waar ging het nou ook alweer over? Ja. Vers 33. De Joden duwen Alexander naar voren, die van sommigen uit de menigte tekst en uitleg krijgt. Met een handgebaar geeft hij te kennen dat hij een verdedigingsrede wil houden voor het volk. Dus de Joden, die vrezen nu dat ook zij het slachtoffer gaan worden. Weet je waarom? Die kopen die beeldjes ook niet, inderdaad. En die vereren ook niet meerdere goden. Die vereren ook maar één god. Ja? En ze duwen dan Alexander naar voren. En die geeft aan, ik hou dat kort, dat vers, dat hij zich wil verdedigen voor het volk. En dan krijg je vers 34. Maar als men merkt dat hij een Jood is, heft de menigte de kreet aan. Groot is de Artemis van Efeze. Dit geschreeuw houdt wel 2 uur aan. Ja, het is wat. Ze hebben nog de politie gebeld of hij langs wilde komen, dat het rustig kon worden. Buren gerucht, maar dat werd het niet. Goed. Ze merken dus, dat lezen hier, hij is een Jood, net als Paulus. En die vormen allemaal een bedreiging voor onze Artemiscultuur. De Naardische Bijbel, die geeft een hele mooie vertaling in vers 34. Die hebben we ook, ja. Dan ontstaat er uit die allen, zo heeft Naardische Bijbel, dicht bij de grondtekst is dat, 1 stemgeluid. Ja? Dus het is wel een eenheid, hè? 1 stemgeluid. Schreeuwen door elkaar. 1 geluid. En ze schreeuwen zo'n 2 uur lang. Groot is de Artemis der Efeziërs. De koning van de hemel maakt hen 1. Maar die eenheid ligt op aarde. Ik hoop dat ik het niet meer uit hoef te leggen. Met z'n allen, en dat is ook zo'n werking van die koning van de hemel, wijzen ze een zondebok aan. Ja? Of dat nou Paulus is, of die 2 anderen, of dat het Joden zijn. Ze wijzen met z'n allen zondebokken aan. En daardoor worden chaotische mensen 1. Door zondebokken aan te wijzen. Die hebben het gedaan, die moeten schuld krijgen. Niet Gods geest maakt hen hier dus 1. Nee, want daar weten ze niet van. Ze zitten in een andere geest. De angst voor verlies, voor aards verlies, maakt hen 1. Als je het nog steeds doortrekt. Er gaat niets boven. Ja, dat hoor je wel eens zeggen, mensen. Er gaat niets boven. Ja. Je mag je er zelf op betrappen. Goed, nu deze mensen hier weer 2 uur lang schreven ze hysterisch. Groot is de Artemis der Efeziërs. En dat is gegaan met een dreun. He, met een zwepend gedreun. Opzwepend gedreun. Zo is dat gegaan. In hun woede tegen de weg betuigen zij hun aanhankelijkheid aan Artemis. Dit mag niet veranderen. Dit moet blijven. En dat gaat maar door. En dat gaat maar door. En uiteindelijk, vers 35, brengt de stadssecretaris de menigte tot bedaren. Hij zegt: Efeziërs, er is toch geen mens die niet weet dat onze stad de zorg draagt voor de tempel van de grote Artemis. En voor het beeld, daar komt hij weer, dat uit de hemel gekomen is. Ik dacht dat ze het gemaakt hadden. Nou, goed. Uitleg. Die stadssecretaris die brengt de menigte dus tot bedaren. Hij houdt een toespraak, want hier komt weer een toespraak, nu van de stadssecretaris. En hij benadrukt 2 dingen. En dan hoor je Ik ga uit van de letterlijke tekst. Hij zegt allereerst, wij zijn de tempelbewaarders van de tempel van de grote godin Artemis. Dat is 1. 2. Wij bewaren, wij dragen zorg voor het beeld dat uit de hemel gekomen is. Dat zijn 2 dingen. Tempelbewaarders. In ons moet dit doorgaan. Hiervoor leven wij. Voor onze familie, onze baan, onze eer, ons geld. En dat veranderen we niet. Dat zie je hier in deze beweging. Ja? En je kan het ook tegenkomen als je niet uitkijkt in jezelf. Ja? En dat veranderen we niet. We zoeken onze veiligheid en identiteit in deze dingen. In mijn baan. In dat ik nog geld heb. Breng ik al geen rente meer op. In dat andere dingen heb die ik belangrijk vind. Maar daar kun je je identiteit nooit in vinden. Niet je ware identiteit. Niet je ware veiligheid. Want dat vind je pas als je de Heer laat, je kan zeggen in de Heer. Nee, als je de Heer laat werken in je leven. Als je de Heer verder laat werken in je leven. Als jij steeds meer een tempel voor de Heer wordt. Steeds meer vervuld wordt van het leven vanuit God. Zo. En bewaarde van een beeld uit de hemel. Ja, dat was de tweede, hè? Dat is wel heel apart, maar dat hadden we al. Een beeld van de godin dus, dat uit de hemel gevallen is. Nou, daar geeft hij dus mee aan dat het door de goden, binnen zijn geloof gesproken, door de goden gelegitimeerd is. Daar geeft hij mee aan, jongens, dit is niet met mensenhanden gemaakt. Nou, ik zou niet weten waarom niet. Ja? Maar je ziet hoe dat kan gaan. Ze beroepen zich soms op de hemel. Hé, weer zo'n werking van die koningin van de hemel. Desnoods worden God en Jezus erbij gehaald. Het volle evangelie erbij gehaald. Deze grootvorst misbruikt het volle evangelie. Als het staar blijft in jou, in mijn leven, in de gemeente. Als er niets kan veranderen. Als mensen niet zelf willen veranderen naar Gods beeld. Kwetsbaar willen zijn. In overgave. Oh, joh, dan heb ik dat fout gedaan. In plaats van, nee, jij doet het verkeerd. En nee, dan heb ik je niet goed begrepen. Want jij zei toch. Heb je hem? Dat zijn allemaal zulke dingen die zo makkelijk ook bij mij insluipen. Ja? En dan wil je er toch ergens grip op blijven houden. Ja? En daar zit dat starre achter. Wat je allemaal soms nog tegen kan komen. Dat je zegt, als er nou maar niks gaat veranderen in de gemeente. Ja, en ik ga expres niks noemen daarvan. Want anders, ja, dan kunnen we toch. Nou, dat is mooi. Maar dan heb je door nu, hè? Nee, we gaan niet alles veranderen. Maar we gaan wel zelf veranderen. Verder naar Gods beeld. Dat is het mooie. Dat is mooi. Dus anders wordt het volle evangelie een systeem. En dat komt soms ook voor. Een serie dogma's. En dan geven mensen elkaar geen ruimte om te ontwikkelen. Ja? Als je geen fouten mag maken. Dan heb je dus, krijg je dus geen ruimte om te ontwikkelen. Als je fouten mag maken, je kan ze toegeven. Is toch niets leukers dan dat? Ja? Vind ik prachtig. Ruud is er zelfs ook goed in. He, die geeft gewoon. Ja, nou ja, dat was dan, ging er helemaal fout. En ze hebben gelijk geen grond meer om iets te zeggen. Ik vind dat zo mooi. Ik denk, ja, dat is iets van het koninkrijk. En die zegt, nou ja, daar zat ik gewoon fout in. Klaar. Hé, hey, fijn, die hoeft niet meer te verdedigen. En die ander. De grond is weg van de koning van de hemel. En je kunt je liefde weer verder verbinden met elkaar. Ja, ik snap het. Het is niet altijd even makkelijk. Nee, dat snap ik ook wel. Dat ken ik ook. Goed. Dan vers 36. Niemand kan dat feit ontkennen. Zegt dus de stadssecretaris. Daarom moet je kalm blijven en niet onbezonnen te werk gaan. Zoiets van, jongens, dit staat allemaal vast. Blijf dus maar rustig. Hij doet ook mee met de hele zooi, zeg maar. Wij zijn de bewaarders van de tempel. En van dat beeld uit de hemel. Dat kan niemand ontkennen. En dat denk je toch niet? Zo. En daarom gaat dit ook niet veranderen. Hoor je meer? De Artemis-cultus loopt geen gevaar. Doe dan ook geen onderdachte dingen. Dat is vers 36. En dan gaat hij verder. De mannen die u hierheen hebt gebracht zijn immers geen tempelschenners en belasteren evenmin onze godin. Vers 37. Ze schenden voor ons dus, dat zegt hij, niet de tempel van Artemis. Ze schenden voor ons geen heilige zaken. Ze zeggen niets verkeerds over onze mooie tempel. Ze maken zich niet schuldig aan godslastering. Ze lasteren Artemis ook helemaal niet. Geweldig zeg, dat die mensen erin tuinen. Ja. Maar hij gaat wel duidelijke dingen zeggen. Ze kloppen niet. Maar hij zegt nu wel duidelijke dingen. Ja, Wim? En, gaat het dan verder? Mochten Demetrius en zijn ambachtslieden met iemand een geschil hebben, dan bestaan daar rechtszittingen en proconsuls voor. Laten ze dan maar een aanklacht indienen. Ja? Dus, hij geeft aan in vers 38, zoals je het nu doet, is het niet de manier. In onze provincie, dus in hun provincie, is er een proconsul. En een proconsul, dat is niet een consul, maar een proconsul, dat is iemand die bestuurt en die spreekt recht namens Rome. Want we zitten hier in het Romeinse Rijk. Ja? En daar, zegt hij, moet je dan maar een aanklacht indienen en niet hier in dit theater, want dat hoort niet. Zo. Ik denk, ja, ik vind dat hij goed optreedt. Niet naar waarheid met waarheidsvinding, maar dat is wat anders. Vers 39, als er daarbuiten nog iets anders is dat u wenst, zal dat op een officiële volksvergadering behandeld worden. Zie je, hij gaat het netjes op een rij zetten in ieder geval. Als er dan nog toch iets is wat jullie verlangen, dan moet je het maar in een wettige vergadering oplossen. Want deze wanordelijke samenscholing, waarin de meeste mensen niet meer weten waarom ze samenkwamen, is niet de juiste plek en manier om dit op te lossen. Nou, en dan eindigt het met twee versen. We lopen toch al gevaar dat we ter verantwoording worden geroepen voor het oproer van vandaag, daar we deze onlust op geen enkele manier kunnen goed praten. Na deze woorden maakt hij een einde aan de Ecclesia. Dat weet je nog, hè? Ja. Kerkvergadering. Ik denk achteraf, het is wel wijs dat hij 2 uur gewacht heeft. Ik denk, als ik die stadssecretaris hoort, dan heeft hij niet gezeten, nou een uur, ik wil al wat zeggen. Hij heeft gewoon gewacht, tot het een beetje bedaart. En nou heeft hij ze toegesproken. En hij zegt nu ook, want hij gaat ze zelf nu ook aanspreken, ze kunnen ons vandaag zelf beschuldigen van oproer en van opstand. En we kunnen ons hiervoor ook niet verantwoorden. He, want daar kunnen we ons niet voor verantwoorden voor wat er nou gebeurd is. Dus hij geeft aan, en hij brengt ze tot rust hiermee, laat je het nou niet verder opfokken, maar ga de weg van de Romeinse wet. En wij zouden zeggen, laat je niet opfokken door de hysterie, maar probeer in jouw situatie de weg van de Heer te blijven gaan. Nou, deze dingen gezegd hebbend, ontbindt hij de Ecclesia en in alle aardse rust, voor de helderheid, lopen ze weer uit het theater weg. Misschien hebben ze nog zitten praten. Hè, maar daar gaan ze weer. Goed. Dat is het. Ik wil eerst bidden als je het goed vindt. Ja? Heer, bedank u voor vandaag en vanavond. Het kan vrij persoonlijk zijn als we het tot onszelf door laten dringen. Dan kunnen we er alleen maar rijker van worden. Vanuit een leven met u weliswaar. En dank u dat u daarin helpt, ook vanavond, ook de komende tijd, om goed te onderscheiden waar het op aankomt en gewoon dat we steeds meer kunnen leven voor u kunnen dienen zonder dat anderen ons wet opleggen, maar vanuit ons eigen hart. En dan zegenen iedereen in Jezus' naam. Halleluja. Amen.